Gemeente, we hebben vanmorgen allemaal de klok een uur vooruitgezet. De zomertijd is weer aangebroken. En we zien ook in de schepping daarvan de eerste tekenen. 'S Morgens vroeg horen we de vogels alweer fluiten. En ook in de schepping bloeit alles weer op. De bomen gaan weer uitlopen. Alles leeft weer op door het werk van Gods geest. Nu zal er vanmorgen niemand in de kerk zijn die de klok bewust een uur achteruit heeft gezet. Maar in het paasevangelie dat wij hebben gelezen, gebeurt dat eigenlijk wel. Want Pasen verkondigt ons, nu de Heere Jezus uit de dood is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Want de schuld is betaald. Aan het recht van God is voldaan. De hel is overwonnen. En daarmee zet God als het ware de klok definitief vooruit. Maar wat zien we gebeuren bij Maria Magdalena? Zij leeft nog in de oude tijd. En als de opgestaande zaligmaker haar verschijnt in de hof van Arimathea, dan wil ze hem eigenlijk vasthouden. En daarmee zegt ze: Heere, laat alles maar weer blijven zoals het was. Maar dat is onmogelijk. En daarom klinkt het tot haar: Maria, raak mij niet aan. Ga heen tot mijn broeders en zeg hen: ik vaar op. Want de diepe troost van Pasen, die ligt er niet in om nu met Christus door dit leven te gaan. Al is dat een onverdiend en een onuitsprekelijk groot wonder. Maar de troost van Pasen ligt dat er niet in dat hij is opgestaan uit de dood om voor de zijne een plaats in de hemel te bereiden. En het is de troost van Pasen dat dode zondaren nou in zijn kracht zullen opstaan ten eeuwige leven. En zo komt ook dit paasevangelie van morgen tot ons, waarin we zien hoe de Heere Jezus een bedroefde Maria Magdalena opzoekt en haar troost. Dat is dan ook het thema van de preek. Paastroost voor een bedroefde. En we zien daarin hoe Maria door haar liefde wordt gedreven. Ten tweede, naar haar nood wordt gevraagd. En ten derde, bij haar naam wordt genoemd. Paastroost voor een bedroefde. Drie gedachten. Door haar liefde gedreven, naar haar nood gevraagd en ten derde bij haar naam genoemd. Nee, dat er nog eens een tijd in het leven van Maria zou aanbreken dat ze zo bedroefd zou zijn, had zij nooit kunnen denken. Want wat was er in haar leven toch een geweldige verandering gekomen? We kunnen daarvan lezen in Lucas 8. De Heere Jezus, hij reisde van de ene stad naar de andere stad, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk. En met hem gingen de 12 discipelen, maar ook een aantal vrouwen. Johanna, Susanna en een aantal anderen, waaronder Maria Magdalena. En Lucas, hij schrijft er zo nadrukkelijk bij welke 7 duivelen uitgegaan waren. En of we dat getal 7 nu symbolisch of letterlijk moeten nemen, in elk geval was deze vrouw volledig in het bezit gekomen van de duivel. Een willoos werktuig, een speelbal van boze geesten. De duivelen, ze woonden in haar en hadden macht over haar lichaam en over haar ziel. En jongelui, je moet vanmiddag maar eens opzoeken in de Bijbel wat er wordt gezegd in de Bijbel van degenen die door de duivel bezeten waren. dan zal het je opvallen hoe juist deze mensen er vreselijk aan toe waren. Want altijd dreven die duivelen, die mannen of vrouwen, richting de dood. De maanzieke jongen, hij viel dan in het water, dan in het vuur. Legio, de man uit het land van de Gadarenen, hij woonde te midden van de graven. En nacht en dag sloeg hij zichzelf met stenen, huiveringwekkend. Nee, de duivel doet het nu op een andere wijze, maar toch blijft dat zijn werk vandaag ook. Dichtbij en ver weg, hij maakt kapot wat goed is. Hij zoekt de dood. Maar in het leven van deze Maria Magdalena is er een dag gekomen dat de Heer Jezus haar ziet. In haar totale verlorenheid. En wat een wonder. Hij loopt niet om haar heen. Hij loopt niet met een boogje eromheen. Maar hij blijft staan. En hij kijkt haar aan met een oog vol liefde. Want hij is juist gekomen om goed te maken wat kapot is. Nee, hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En het is uit vrije genade dat de goede herder haar opzoekt, het verlorene, en haar verlost. En hij werpt al die boze geesten uit door zijn woord. Wat wordt dat een onvergetelijke en heerlijke dag voor Maria. Zij wordt van geestelijk dood levend. En ze verlaat haar zondegraf. En de duisternis waarin zij verkeerde. Het wordt waar. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van hen die mij niet zochten. En hoe kan het dan anders? Dan wordt je hart toch vervuld met liefde. Liefde voor zo'n zaligmaker. En dat blijkt ook in haar leven. Want zij volgt haar meester. En zij gelooft met heel haar hart in hem als de beloofde Messias. Nee, zij kan niet meer buiten hem. Verwonderd over die heerlijke, onverdiende, eenzijdige verlossing. En zo volgt ze hem uit liefde. En wat is het goed? Wat is het zoet? Bij hem te blijven. Ze dringt zijn woorden in en zijn onderwijs. En ze ziet zijn wonder. Het dochtertje van Jairus. Die bloedvloeiende vrouw. Blinde Bartimaeus. Zij ziet al zijn wonderen. En ze volgt hem. Maar het breekt ook voor Maria een andere tijd aan. Het wordt ook voor haar een lijdensweg. Want hij, de Heer Jezus, ontmoet in toenemende mate vijandschap. En ze blijft hem trouw. Maar haar meester, hij wordt bespot en gekruisigd. En toch, zij blijft bij hem. Er staat er in de evangelie met nadruk dat Maria ziet van ver hoe Jezus aan het vloekhout op Golgotha wordt gekruisigd. En zij, die hem heeft gediend met haar gaven, nu kan zij niets meer voor hem doen. Als hij roept, mij dorst, kan zij hem geen drinken meer geven. En in de duisternis, als haar meester roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan is het ook bij haar één groot raadsel. Hoe dat nu kan. Maar toch gaat zij niet weg. Nee, ze is er ook bij. Als de Heer Jezus wordt begraven. Ze kan niet van hem scheiden. Maar er wordt een grote steen voor het graf neergelegd. En vanwege de Sabbat gaat zij terug naar huis. Zonder haar meester. Het is voorbij. Want met hem vergaat nu al haar hoop en verwachting. Zonder zijn aanwezigheid wordt het leven één groot tranendal voor haar. Maar wat er nu ook uitdooft in haar leven, wat er ook sterft, de liefde in haar hart, die blijft. Dat levende gemis in de uitgang van haar hart, die is niet verdoofd. En wat de Heer in het hart van een zondaar werkt, dat kan er nu nooit meer uit. En daarom zien we Maria op de eerste dag van de week vroeg, als het nog duister was, naar het graf gaan. Ze gaat aanvankelijk met een paar andere vrouwen en zij hebben hun specerijen bij zich om het dode lichaam van hun lieve meester te gaan zalven. Om daarmee nu al haar liefde nog te tonen, al is het aan een dode Jezus wat zij denkt. Maar wat een schrik, wat een paniek. De steen is weg. En zonder verder te kijken en te denken, loopt ze terug naar Petrus en Johannes. En zij denkt aan grafroof. En ze zegt het. Zij hebben de Here weggenomen. En we weten niet waar zij hem gelegd hebben. En waar de twee discipelen uiteindelijk weer naar huis gaan, blijft Maria bij het graf. Nee, zij kan daar niet weg. En daar staat ze, huilend, alleen, eenzaam en verschoven. Ja, de ellende drukt haar neer. Zij is nu, voor haar waarneming, alles kwijt. Zelfs het allerlaatste wat ze nog over had. Een dode Jezus. Daar staat ze, hopeloos, hulpeloos, reddeloos. Afgesneden van het laatste sprankje hoop. Gemeente, verstaat u iets deze morgen van de droefheid van deze Maria, die haar zaligmaker helemaal kwijt was? Weet u wat het is om hem te missen? Misschien is er in uw leven, net als van Maria, een tijd gekomen dat het geestelijk zo heel anders werd. Voorheen ging u uit gewoonte naar de kerk en u las uit de Bijbel en u vouwde uw handen wel. Maar het was ten diepste vorm. Maar toen sprak daar de Heer onverwacht door een ernstige roepstem, door een preek, door het lezen in de Bijbel. En er kwam een droefheid in uw leven. Want u ervoer het. Ik ben God kwijt. En de zonde ging u drukken en benauwen. Zou het nog wel goed komen in mijn leven? Want sterven, dat is God ontmoeten. Die heilige, rechtvaardige God. En dat met een ongeredde ziel. En de droefheid over de zonde, die werkte een onberouwelijke bekering tot God. En u ging anders luisteren in de kerk. En wat gaf het een vreugde toen de Heilige Geest in al uw onmogelijkheid uw ogen opende voor de bereidwilligheid en de gepastheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus. En door genade mocht het doorbreken. Ja, u mocht het geloven op dat ogenblik dat de Heer u op het oog had. Dat hij tot u, tot jou sprak. En wat werd het toen? Een goede, heerlijke tijd. De Heer, wat was hij dichtbij met zijn liefde. Met zijn troost. En de psalmen, ze raakten iedere keer uw hart. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Mijn hart, o hemel, majesteit, zong het in uw hart, is tot uw lof en uw dienst bereid. En zo dacht u voortaan verder te leven. Van kracht tot kracht, steeds vooruit, dicht bij de Heer. Maar nu, vanmorgen, Hoe is het nu? Verstaat u de klacht van Maria Magdalena bij het graf? Ze hebben de Heere weggenomen. Hij is weer weg. Weg uit mijn hart. Weg uit mijn leven. Het is zo donker. En als de Heere weg is uit het hart, ja, dan komt de duivel maar wat graag op bezoek. Met al die binnenpraters. Joh, je hebt je vergist. Je hebt jezelf maar wat aangepraat. Je hebt jezelf bedrogen. Zit er hier vanmorgen. Met die smart. En met die klacht. Want gemeente, we moeten wel eerlijk kijken naar onze klachten. Want klagen over ons gemis, ook geestelijk, kan zo heel vroom zijn. Maar waarbij we uiteindelijk onszelf nog op het oog hebben. Want dan kunnen we aan anderen laten merken dat wij het allemaal niet zo makkelijk hebben. Dat wij dat ware geloof maar niet zomaar kunnen pakken. Maar ondertussen blijft dat gemis. Geen roep uit de diepte. Niet uit de verlorenheid. Uit de diepte van een doorleefde nood. Nee, het is en blijft een door en houdbare nood. Maar dat is de nood van Maria Magdalena vanmorgen. Niet bij het lege graf. Nee, Maria. Zij moet en zij zal haar lieve meester weer vinden. Ze moet hem missen. Maar zij kan hem niet missen. Want wat er nu ook weg is, de liefde in haar hart blijft branden voor de Heer. Want dat is een liefde die een vrucht is van de liefde die hij in haar leven heeft verwekt. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En het is vanwege die liefde dat Maria gaat roepen, gaat zoeken en blijft zoeken. Want Maria heeft in hem, haar meester, al haar heil en haar hoogst geluk leren zoeken en vinden. En die mensen, die kunnen niet meer buiten hem. Gemeente, als u vanmorgen moet zeggen dat de Heere uit uw hart en uit uw leven verdwenen is, dan kun je toch niet meer overgaan tot de orde van de dag. Want buiten hem is er geen troost voor het hart, geen vrede met God en geen hoop voor je toekomst. Ja, als de zon schijnt en het je voor de wind gaat, dan denk je misschien dat het nog best mogelijk is om zonder God te leven. Maar wat als de dood onverwacht aan de vensters klopt door een ongeluk, door een ziekte of door een aanslag, zoals in Brussel. O, moet deze allesmissende, zoekende Maria ons vanmorgen dan niet aanklagen. Dat er bij ons geen liefde is. Of ondanks ontvangen genade weer zo is verflauwd. Want in het leven van Maria Magdalena vloeiden vele tranen voordat de zaligmaker haar verscheen. En haar tranen afdroogden. Nee, die troost ontving zij niet gelijk. Maar door de liefde gedreven bleef ze aanhouden. En zo zien we hoe in de hof van Arimathea Maria naar haar nood wordt gevraagd. Onze tweede gedachte. Naar haar nood gevraagd. Want Maria, ze wil het zeker weten. Is het graf nu echt leeg? En daarom bukt ze met een hopeloze blik in het graf. Want daar werd een enkele dag geleden de dode Heer Jezus begraven. En dat beeld staat nog zo gegrift op haar netvlies. En door een mist van tranen kijkt ze opnieuw in het graf. Dat herkennen jullie misschien wel, jongens en meisjes. Dat als je iets kwijt bent, je elke keer op dezelfde plek blijf zoeken. Je bent bijvoorbeeld je portemonnee kwijt. Of iets wat je heel erg mooi vindt, waar je aan gehecht bent. En daarom wil je het graag terug hebben. En wat doe je dan? Dan haal je je bureaulaadje leeg. Of je kiep je schooltas leeg. Niet één keer, wel een paar keer. Maar je moet en je zal het weer terug hebben. Je kan niet zonder. En zo bukt Maria weer in het graf om te kijken. En dan ziet ze twee engelen. Engelen in witte kleren. En die hemelse boodschappers spreken haar direct aan. Vrouw, wat weent ge? En zonder erbij na te denken, antwoordt ze gelijk. Ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ze wacht het antwoord niet eens af. Maar ze keert zich alweer naar achteren. Want van Maria telt maar één ding. Net als de bruid uit het Hooglied. Waar is hij die mijn ziel zo lief heeft? Nee, daarom kunnen zelfs de aanwezigheid van twee hemelse boodschappers haar geen troost geven. En we zouden er vanmorgen maar zo overheen kunnen lezen. Maar het is in het licht van het hele Oude Testament ook heel bijzonder dat zij niet vreest voor deze hemelse boodschappers. Zij is niet bang om met engelen te spreken. Wat toont dat in het bijzonder? Hoe zij ten einde raad is en maar van één ding bezet. Nee, Maria, laat zich niet troosten. Ze kan zich ook niet laten troosten door anderen. Zelfs niet door engelen. Het is haar alleen om haar lieve meester te doen. Het is toch de liefde die nergens anders genoegen meeneemt als met de ontmoeting met hem. En nu Maria zich teleurgesteld omdraait bij het graf, ziet ze daar een man staan. En ze denkt direct aan de hovenier, aan de tuinman. Maar misschien zegt er wel iemand in de kerk nu, dat is eigenlijk toch wel vreemd dat zij hem niet herkent. Tot een paar dagen geleden was ze altijd bij hem, dicht in de buurt. En nu herkent ze hem niet. Er zijn verschillende meningen over hoe dat nu kan. Sommigen zeggen, ja, het was nog donker en daarom zag ze hem niet. Een ander, die zegt, door een mist van tranen kon zij hem niet herkennen. En de kanttekeningen bij onze Statenvertaling zeggen zo heel terecht dat de Heere ervoor zorgde dat zij hem niet kende. En dat is zeker waar. En tegelijkertijd, nog Maria, nog de discipelen, nog de Emmausgangers herkenden de Heere Jezus. En dat tekent ons toch ook dat de Heere Jezus nu niet meer de man van smarten in zijn vernedering was, maar door zijn opstanding in de staat van zijn verhoging en met een opstandingslichaam is bekleed. Maar boven alles zien wij hier hoe nodig het toen was in de hof, maar vandaag de dag toch niet minder, dat de Heer er onze ogen voor moet openen om hem te zien. Voor het eerst, maar ook steeds bij vernieuwing. En het is daarom dat ook het paasevangelie ons vanmorgen afbreekt. Alles van ons eigen kunnen en kennen. Want wat is er aan onze kant? En wat was er aan de kant van Maria Magdalena? Schuld. Ongeloof. Onkunde. Nee, voor Maria was het toch een totale onmogelijkheid om die ware paasvreugde te ontvangen. Het was haar onmogelijk om de ontmoeting met de opgestane zaligmaker tot stand te brengen. En wat zien we vanmorgen dan een mens? Ja, ook een kind van God. Uit en van zichzelf, dwaalziek is en blijft. Dat bedacht of onbedachte goede herder uit het oog heeft verloren. Want wat blijven ook Maria's ogen gesloten voor zoveel tekenen en zoveel bewijzen van de opstanding van de Heer Jezus. Nee, ze denkt niet meer aan de woorden die hij heeft gesproken toen ze hem al die tijd heeft gevolgd. Ze roept niet in herinnering wat de schriften hebben gezegd van hem. En als een steen weg is, zo'n stille getuige, komt ook zij niet tot bezinning. Zelfs hemelse boodschappers kunnen haar niet op weg helpen om het licht te doen doorbreken in haar leven. Zodat het besef komt, het graf is leeg. Want hij is opgestaan. Nee, Maria, ze loopt vast in haar eigen denken. En daarom blijft ze vol verwarring in het donker rondholen. O, als de zaligheid van u en van mij zal afhangen. Met ons zondig hart, ons verduisterd verstand, dan zouden we toch altijd in het donker blijven. Maar dat mag deze morgen het vertroostende en bevrijdende paasevangelie zijn. De goede herder, hij zoekt het verlorene op. Want hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Ja, hij zal hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En zo staat de Heer Jezus vlak bij Maria. Nee, ze herkent hem niet. En zo vraagt hij het aan haar. Vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? O, deze nieuwe vragen. Ze breken Maria's hart van droefheid. En ze gaat zelfs dingen zeggen die ze niet eens waar kan maken. Alsof zij een dood lichaam zou kunnen wegdragen. Nee, Maria, zij hoort ook niet het stille verwijt in de vraag. Ze hoort niet de liefde die erin doorklinkt, want dat is het toch ook. Goddelijke liefde, waarom de Heer Jezus juist naar haar toe komt deze morgen. Want hij hoort haar zuchten wel. En hij ziet haar droefheid wel. Ja, hij is altijd nabij de ziel die tot hem zucht, al zien ze het zelf niet. Maar de Heer Jezus, hij wil de nood zo graag uit haar eigen mond horen. Om zo straks haar de vreugde van de verlossing des te heerlijker te maken. Maar daar heeft Maria nu in de nood van haar leven geen weet van en geen boodschap aan. En toch, gemeente, is het al niet genade dat we nog mogen zuchten en ons hart nog mogen uitstorten. Want waar hebben u en ik dat nu aan verdiend? Als wij zien op onze afmakingen, op onze zonde en schuld, dan was er alle reden van dat de Heer daar en toen, maar ook vandaag, het zou zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En daarom is het ten diepste al liefde dat Maria die vraag krijgt: vrouw, wat weent ge? Toe, kom nou eens. Stort voor mij uit je ganse hart. Want hij zal het waar maken. Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Maar die grond voor die troost, die ligt niet in de tranen van Maria. Al zouden wij ganse nachten wenen. Want moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt en de zondaar leven doet. Want juist daarvoor heeft hij, de Heer Jezus, in hun plaats zijn bloed gestort op Golgotha. En is hij de dood ingegaan. Maar nu mag op paasmorgen in die hof de jubel klinken. Ik heb de dood overwonnen. En wat ligt er dan juist in de eerste woorden van de opgestane zaligmaker die wij in de schriften vinden? Toch een heerlijke aanmoediging om hem al onze nood te vertellen. Wat weent gij? Wie zoekt gij? En wat vanmorgen dan ook onze nood is, bij deze zaligmaker is er raad. Bij hem alleen. Moet u het zeggen. Ik zie mijn nood niet. En ik voel mijn schuld niet. Hij is de profeet die u wil onderwijzen. Of worstelt u juist met uw schuld? Hij is de priester die op grond van zijn lijden en sterven gerechtigheid heeft aangebracht. En door zijn opstanding dat kan uitdelen. Want zijn bloed reinigt nu werkelijk van alle zonden. Of heb je geen kracht om te strijden tegen de zonde, tegen de wereld? Hij is de opgestane koning om u te leiden. En zo valt Maria ook deze morgen in haar nood, zo ongedacht en onverwacht, een heerlijke troost ten deel. En wat krijgt ze dan? Toch veel meer dan zij had gedacht, dan zij had gevraagd. Ook op een hele andere manier. Want zij zocht een dode Jezus om hem nog te kunnen zalven. Maar nu mag een levende Heer Jezus haar zalven met zijn Heilige Geest. Want hij schenkt vreugdeolie voor treurigheid. Hij wil haar de vreugde en de troost doen ervaren van zijn opstandingskracht. Wat een goddelijke liefde. Wat een hemelse zorg. En dat blijkt toch zo heerlijk. Als deze zaligmaker Maria bij haar naam gaat noemen. Onze derde gedachte. Bij haar naam geroepen. Er staat er, eigenlijk zo heel eenvoudig en sober. Jezus zeide tot haar, Maria. In het oorspronkelijke staat het ook zo teer, Mariam. We horen er eigenlijk een vorm van Mirjam in. Het is haar meisjesnaam. Maar dat ene woordje, haar naam, dat is genoeg. Want dan breken de banden en dan vallen de schellen van haar ogen. Dan wordt haar hart geopend. O Christus, hij kan zich niet langer verbergen voor deze bedroefde vrouw. Want is hij ook niet voor haar opgestaan? Heeft hij, als die grote hoge priester, niet haar naam en al de namen van zijn volk door de dood heen op zijn hart gedragen? Heeft hij niet voor haar de zonde, de duivel en de dood overwonnen? Dan is het toch geen dag om te wenen, maar om te jubelen. Want alles, alles is voldaan. Nu mag Maria met hem opstaan uit de dood. En zo hoort zij haar eigen naam. En dat staat er misschien voor ons gevoel zomaar wat tussen. In vers 16. En zij zich omkerende. En dat betekent dus dat zij alweer met de rug naar hem toe stond. Ze stond alweer met het gezicht naar het graf. Naar de dood. En met haar rug naar de levende. En is dat niet nu een mens? Ja, ook na ontvangen genade vanuit zichzelf, levend, met de rug naar de zaligmaker toe. Maar niets weerhoudt de Heer Jezus ervan om zich aan zo'n bedroefde bekend te maken. En op zijn persoonlijk spreken kan het niet anders. Of ze moet zich omdraaien. Want als hij spreekt, dan spreekt hij met macht. En dan ziet ze haar lieve meester, haar zaligmaker, haar Heer. En daarom staan ons in verwondering ook maar één woord. Rabboni, mijn meester. O, wat is dat een onvergetelijk moment voor haar. Vol smart en rouw. Die alles had verloren. Haar hoop, haar moed, haar liefste, haar zaligmaker. En nu hoort ze zijn stem, die haar bij name kent. En haar roept, ja, hij leeft. En op zijn spreken wordt ook Maria uit de dood tot het leven geroepen. En hij werkt het geloof in haar hart. Ja, u bent mijn meester, Rabboni. En daarin klinkt toch werkelijk alles mee. Verwondering over zijn spreken. Aanbidding van zijn heerlijkheid. Eerbied voor zijn komst. Onderwerping aan zijn wil. Hij is meester. Daarin klinkt ook een gebed om verder onderwijs aan zijn voeten. Ja, is het niet zo dat als hij tot je ziel mag spreken, dat alles om je heen wegvalt, dat je overal boven wordt uitgetild, opdat je het mag horen. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken hen en zij volgen mij. Want ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Maar misschien vraagt er iemand vanmorgen, maar waarom verscheen de Heere Jezus nu toch als eerste aan Maria? Er zijn ook veel gedachten over. De een zegt, het is een vrouw, Eva, die als eerste heeft gezondigd. En daarom mag nu ook een vrouw als eerste zijn overwinning op de zonde horen. Een andere zegt het. Ja, het is omdat Maria zo gedreven was door de liefde. Alsof dat haar eigen prestatie was. En inderdaad, wie veel vergeven is, zal ook veel lief hebben. Maar mogen we ons vanmorgen toch niet vooral verwonderen over zo'n wijze, zo'n trouwe zaligmaker. Want waar genade valt, daar valt ze altijd vrij. En is dat het niet vanmorgen dat ons moet aanspreken? Want hij verkiest, wat? Het dwaze, het onedele, het verachten van de wereld, om de wijze te beschamen. O deze goede herder, hij weet als geen ander, dat deze hulpeloze Maria, dit dwalende schaap, zonder hem bezwijken zal. En zo openbaart hij zich aan haar, in al haar verdriet. En hij sterkt haar met zijn woord. Ja, hij heeft dan maar één woord nodig. Alle tranen van haar gezicht af te wissen. En dat zien we dan ook in vers 17. Dat ze hem zo stevig wil vasthouden, om daarmee te zeggen, Heere, nu is alles weer goed. Laat het nu maar weer worden, zoals vroeger, die goede tijd. En zo wil ze hem omklemmen, om die voor haar zo verdrietige dagen maar zo snel mogelijk te vergeten. Want het is zo goed in zijn nabijheid. Maar dan krijgt ze nader onderwijs van hem. Want de klok, die mag niet achteruit worden gezet met Pasen. Hij moet vooruit gezet worden. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Want de weg, hij leidt niet terug, maar de weg leidt omhoog. En daarom moet Maria hem loslaten. Want hij is er niet om dat aardse verleden weer te doen terugkeren. Maar een hemelse toekomst voor haar en al de zijnen te doen terug te openen. En daarom zegt hij het. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw God. Nee, voor deze bedroefde Maria is er geen paastroost in een terugkeer van dat oude leven, al is het in de zalige nabijheid van een man van smarten. Want dat is hij nu niet meer. Hij is niet alleen een zaligmaker voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. En daarom ligt de troost in het feit dat hij is opgestaan om op te varen naar zijn Vader in de hemel. Want van daaruit zal hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmermeer zijn kerk verlaten. En dat moet Maria en in haar de kerk van alle eeuwen leren. Ondanks de afwezigheid van gevoelige genietingen, door het geloof op Gods belofte te leven. En het is juist om dat geloof te oefenen dat het nodig is dat al die gevoelige genietingen weer opdrogen, omdat wij de grond van de zaligheid niet in onszelf, maar in een ander leren zoeken en vinden. En juist het geloof klampt zich dan toch vast in alle verlatenheid en strijd, vast aan hem en zegt: hoe het moet, ik weet het niet. Ik zie het niet, ik voel het niet, maar nochtans staat er geschreven: wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En wat blijft het dan? Een onbegrijpelijk wonder van dit paasevangelie, dat hij zich niet schaamt om wie broeders te noemen. Een Petrus, die zijn meester verloochende. Een Thomas, die uit ongeloof maar thuis bleef. Een Maria Magdalena, van 7 duivelen bezeten. Zeg het, is er iets in hen waardoor zij het verdiende om te mogen delen in de vrucht van Christus' opstanding? Is er iets in hen waardoor zij het verdiende dat hij hen verscheen na zijn opstanding? Weet dat de paastroost van Maria in droefheid is geboren. En dan moet u het aanklagen: mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, klem u zich dan vast aan zijn woord. En rust niet in uw gemis. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Want hij is opgestaan en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En zo zat hij deze paasmorgen in het gewaad van zijn moord voor ons. En hij zegt het: zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dus tot op de dag van vandaag, dat hij zijn doorboorde handen uitstrekt. Tot wie? Tot een ongehoorzaam, tegensprekend volk. Al ligt u verloren in zonde en schuld, uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld, toch klinkt het u toe, zo naamloos teer: keer nochtans weder. Hij is het die doden doet horen zijn stem, die harten bereidt en doet buigen voor hem. Nog staat hij en roept, zo nameloos teer: keer nochtans weder. Amen.